Goedemorgen, gemeente, gasten, belangstellenden, allen heel hartelijk welkom. In deze eredienst zal voor ons voorgaan dominee L.M. Jongejan uit Nieuwland. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Wij beginnen met een geboortebericht. Vorige week zondag, 24 november, werden Wouter en Arende Boogert uit Driebrugge verblijd met de geboorte van een dochtertje, Marianne Catharina, en haar roepnaam is Marit. Volgende week zondag, 8 december, de tweede advent zondag, hoop zowel in de morgendienst als ook 's avonds onze eigen predikant dominee Tramper voor te gaan. Vanavond na de dienst is er voor de jongeren van 16 jaar en ouder weer de JV in de oude school, waar wij allen heel hartelijk welkom zijn. Dan is er een bericht met betrekking tot de uitzending van Marieke. Marieke heeft na een periode van bezinning en zoeken naar de wil van God moeten besluiten om haar werkzaamheden in Noord-Afrika te gaan beëindigen. Dit is onvermijdelijk geworden door de toenemende spanning bij de lokale partnerorganisatie van de GZB en de toenemende politieke druk. Straks bij het verlaten van de kerk ligt er bij de uitgang voor u, jullie, een brief van de TFC met de verdere uitleg hierover. Wij vragen ook nu uw voorbeden voor Marieke, maar ook voor hen die zij achter moet laten. Collecte voor vandaag. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. Tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. We denken in de voorbeding bijzonder aan de heer Adriaan Zwanenburg uit Waarder, wiens gezondheid erg kwetsbaar is. De heer Jan Gelderblom uit Oudewater moest afgelopen week in het ziekenhuis worden opgenomen wegens nierfalen en diabetes. Inmiddels gaat het beter en mocht hij ook weer thuiskomen. Wij doen ook voorbeden voor mevrouw Adrie van Leeuwen uit Waarder. Zij kreeg van artsen te horen dat zij door een oogaandoening haar gezicht verder is afgenomen. Binnenkort volgt verder onderzoek. Ook denken wij aan Marieke, nu zij het ingrijpende besluit heeft moeten nemen om te stoppen met haar uitzending naar Noord-Afrika. Wij willen tevens dankzegging doen met Wouter en Arende Boogert uit Riebrugge voor de geboorte van hun dochtertje, Marit. De kerkraad wenst een ieder, zowel hier aanwezig als op afstand verbonden, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die niet laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. God zond van de hoogte. Hij nam mij en hij trok mij op uit grote wateren. Wij gaan zingen Psalm 18, vers 5. Wij horen ook vanmorgen de 10 woorden die God ons gegeven heeft en we zingen als antwoord daarop Psalm 103 vers 7. Het 7e van Psalm 103 als antwoord op Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde lid dergene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, niet zomaar gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet erfbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is een enig Heere. Zo zult gij de Heere uw God liefhebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel en met al uw vermogen. En deze woorden die ik u heden gebied zullen in uw hart zijn. En gij zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken. Als gij in uw huis zit en als gij op de weg gaat, als gij neerligt en als gij opstaat. Amen.
Thank you.
Laten wij samen bidden. Heere, u brengt ons weer samen op deze dag. De eerste dag van de week. En nu zongen we iets dat ons moed geeft. Geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heere. Heere, dat bent u. Israëls Heere. Een vader die op zijn kroost, op zijn kinderen ziet. Een vader van wie we zongen. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed. Hoe klein van krachten. Stof van jongs af. Ja, en dan hoort u ons ook wel protesteren. Dat valt wel mee met onze zwakheid. Dat valt wel mee met onze kleine krachten. En zo zetten we er toch een vraagteken bij. Ja, we zingen die psalm rustig mee, maar ondertussen vinden we onszelf heel wat. Heren, zo leggen we direct aan het begin van de dienst ons hart maar voor u open. Wat zijn we toch verschrikkelijk hoogmoedige schepseltjes. Trots op onszelf. Zelf voldaan. En dat u op zulk kroost of zulk nageslacht ziet, met ontfermende ogen, dat is een groot wonder. Dat is vaderlijke liefde. En dat wij hier zitten is dan ook een groot wonder. En dat dat maar één doel heeft. Ook dat zongen we. Dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Heren, daarom riep u ons. Opdat we u leren vrezen. U zouden gaan dienen. U zouden lief krijgen voor het eerst of opnieuw. Of meer dan we al deden. Heren, daar bidden we dan ook om. Nu we samen zijn gekomen rondom uw woord, wees zelf aanwezig met uw Heilige Geest. Schep geloof in u. Een diepe liefde tot u. Ja, doe ons onder de verkondiging van het woord zien wie we zelf zijn, zonder u en buiten u. Doe ons zien wie we zijn, zoals we geboren werden. Maar niet om het daarbij te houden. Doe ons zien op u. Trek onze ogen naar u toe. En schep in ons een geloof dat zich leert vastklemmen aan u. Heren, we danken u dat u ons hier bracht. U weet ook hoe we hier zitten. Misschien zagen we ernaar uit om naar uw huis toe te komen. Dan zeggen we uw naam dank dat we op het punt staan om uw woord te openen. We zijn misschien gekomen heel anders met een diep verdriet omdat we uw weg niet begrijpen in het leven. Heren, dan bidden we, troost ons. En doe ons merken en ervaren dat u het leven leidt, ook al begrijpen we het niet. Misschien zitten we hier opstandig, vol vijandschap. Dan bidden we, verbreek ons hart. Kom bij ons binnen. En schenk ons een nieuw hart. Heren, hoe we hier ook kwamen, het maakt ten diepste ook niet zoveel uit. Als we maar wel anders de kerk uitgaan. En daar bidden we om. Raak ons aan, zoek ons op. En schenkt u ons deze dienst wat nodig is. Zegen de koster, de organist, de broeders van de kerkraad, zij die collecteren. Heren, geef in ieder deze dienst wat nodig is. Help in het spreken, help in het luisteren. Breid uw koninkrijk uit. Bouw uw gemeente op. En laat alles uitlopen op de eer van uw naam. Zegen daartoe uw woord. Werk daartoe met uw geest. Zo leggen we deze dienst in uw hand. We vragen alles uit genade. Om Jezus wil. Amen. Wij openen de Bijbel op twee plekken. Allereerst lezen wij Genesis 49, vers 5 tot 7. En vervolgens Exodus 2, vers 1 tot 12. Dus eerst Genesis 49, vers 5 tot 7. En daarna Exodus 2, vers 1 tot 12. In Genesis 49 gaat Jacob overlijden en hij neemt afscheid van zijn zonen. Hij geeft ze alle een persoonlijke zegen mee. Of hij geeft ze alle persoonlijke woorden mee. In de meeste gevallen een zegen. Alleen in de afscheidswoorden die we nu gaan lezen is het iets anders. Wij lezen Genesis 49 vanaf vers 5 tot 7. Simeon en Levi zijn gebroeders. Hun handelingen zijn werktuigen van geweld. Mijn ziel komen niet in hun verborgen raad. Mijn eer worden niet verenigd met hun vergadering. Want in hun toren hebben zij de mannen doodgeslagen. En in hun moedwil hebben zij de ossen weggerukt. Vervloekt zij hun toren, want hij is heftig. En hun verbolgenheid, want zij is hard. Ik zal hen verdelen onder Jacob en zal hen verstrooien onder Israël. Tot zover Genesis en dan lezen we Exodus 2 vers 1 tot 12. En een man uit het huis van Levi ging en nam een dochter van Levi. En de vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij hem zag dat hij schoon was, zo verborg zij hem 3 maanden. Doch als zij hem niet langer verbergen kon, zo nam zij voor hem een kistje van biezen. En belijmde het met lijm en met pek. En zij legde het knechtje daarin en legde het in de biezen aan de oever der rivier. En zijn zuster stelde zich van verre om te weten wat met hem gedaan zou worden. En Farao's dochter ging af om zich te wassen in de rivier. En haar jonkvrouw wandelde aan de kant der rivier. Toen zij het kistje in het midden van de biezen zag, zo zond zij haar dienstmaagd heen en liet het halen. Toen zij het opendeed, zo zag zij dat knechtje en zie, het jongske weende. En zij werd met barmhartigheid bewogen over hetzelfde en zij zeide, dit is een van de knechtjes der Hebreeën. Toen zeide zijn zuster tot Farao's dochter, zal ik heen gaan en een voedstervrouw uit de Hebreeënen roepen, die dat knechtje voor u zogen? En de dochter van Farao zeide tot haar, ga heen. En de jonge maagd ging en riep des knechtjes moeder. Toen zei de Farao's dochter tot haar, neem dit knechtje heen en zoog het mij. Ik zal u uw loon geven. En de vrouw nam het knechtje en zoogde het. En toen het knechtje groot geworden was, zo bracht zij het tot Farao's dochter en het werd haar tot ten zoon. En zij noemde zijn naam Mozes en zeide, want ik heb hem uit het water getogen of getrokken. En het geschiedde in die dagen toen Mozes groot geworden was, dat hij uitging tot zijn broeders en bezag hun lasten. En hij zag dat een Egyptisch man, een Hebreeuwse man, uit zijn broederen sloeg. En hij zag herwaarts en grindwaarts en toen hij zag dat er niemand was, zo versloeg hij de Egyptenaar en verborg hem in het zand. Dit is het woord van God. Kern van de preek is vers 10 van Exodus 2, vers 10, die zal ik nog een keertje voorlezen. En toen het knechtje groot geworden was, zo bracht zij het tot Farao's dochter. En het werd haar ten zoon. En zij noemde zijn naam Mozes en zeide, want ik heb hem uit het water getrokken. We schrijven boven de preek, bestemming bereikt. Bestemming bereikt. De preek is opgedeeld in 3 punten. Allereerst letten we op het feit dat Mozes uit het geslacht van Levi komt. Vervolgens dat hij in de Nijl wordt gelegd. En als derde dat hij uit het water wordt getrokken. Dus bestemming bereikt, uit het geslacht van Levi, in de Nijl gelegd en uit het water getrokken. Wij zingen ter voorbereiding op de verkondiging Psalm 62 vers 1 en 4. 62 vers 1 en 4. We zingen na de preek Psalm 32 vers 1 en 4. 1 en 4 van Psalm 32. En toen het knechtje groot geworden was, zo bracht zij het tot Farao's dochter, en het werd haar ten zoon. En zij noemde zijn naam Mozes en zeide: want ik heb hem uit het water getogen. Bestemming bereikt. Uit het geslacht van Levi, in de Nijl gelegd en uit het water getrokken. Ja, gemeente, je bestemming vinden. Dat is voor velen een zware opgave in het leven. En dan kijk ik ook even naar jullie, want meer dan eens hoor ik over de onrust die het met zich mee kan brengen. Want alle studies zijn mogelijk in ons land. Alle banen liggen open. Heb je verkeerd gekozen, dan switch je toch gewoon. Wil je een tussenjaar, dan doe je dat toch. De keuzes zijn legio. Mogelijkheden onbeperkt. Niemand houdt je tegen, de keuze is aan jou. Je zou er stress van krijgen, of niet? Vroeger was dat veel gemakkelijker. De zoon van een boer die werd boer, de zoon van een bakker die werd bakker, de zoon van een timmerman werd timmerman. Het is wellicht wat generaliserend, maar zo ongeveer ging het. Zodra je op aarde kwam, wist je wat je bestemming was. Net als bij Mozes. Zijn bestemming staat aan het begin van zijn leven vast. Laten we eens kijken. Want Farao's derde maatregel is afgekondigd. Ja, dat weet jij ook wel. Het volk Israël is in Egypte. Maar Farao wil dit volk uitroeien. En daarom neemt hij drie maatregelen. Eerst maakt hij het volk Israël tot slaaf. Vervolgens krijgen die vroedvrouwen een verschrikkelijke opdracht om alle netgeboren jongetjes te doden. En als derde beveelt Farao dat alle pasgeboren jongetjes in de Nijl worden geworpen. Exodus 1 vers 22. Huiveringwekkend en duivels. Direct vertelt de schrijver in hoofdstuk 2 wat deze maatregel betekent voor een gewoon, eenvoudig Joods gezin. Want een man uit het geslacht van Levi ging en nam een dochter van Levi en samen kregen ze een zoon. Ja, en zijn bestemming zal de Nijl zijn. We zullen het straks zien. Alleen eerst een andere vraag, want wie zijn deze mensen? Een man en een vrouw uit het geslacht van Levi. Dat is het enige wat we weten. Hun namen worden hier nog niet genoemd. Waar ze wonen is onbekend. Alle nadruk ligt in vers 1 op hun afkomst. Zie je dat? Een man uit het huis van Levi ging en nam een dochter van Levi. Dat betekent weinig goeds. Ja, dat is waar. De kinderen van Levi die zullen straks gaan dienen in de tempel. De levieten die zullen dienst doen in de tempel. Maar in Exodus nog niet. Integendeel. De stam van Levi ligt juist onder een vloek. De stam van Levi die ligt onder Gods toren. Dat lazen we in Genesis 49. Jacob die gaat overlijden. Zijn zonen zijn opgeroepen bij zijn sterfbed. Alle krijgen ze persoonlijke woorden mee. Velen een persoonlijke zegen voor hunzelf, voor hun nageslacht. Alleen bij Levi is het anders. Samen met zijn broer Simeon krijgt hij geen zegen, maar woorden van oordeel. Vloek. Waarom? Nou, lees die vervloeking er maar op na, zou ik zeggen. Genesis 49 vanaf vers 5. Simeon en Levi zijn broers. Hun handelingen zijn werktuigen van geweld. In hun toren hebben zij mannen doodgeslagen. In hun moedwil ossen weggerukt. Vervloekt zijn hun woede. Die is hevig. En hun verbolgenheid, want die is hard. Zo. In dit nageslacht wordt dit jongetje geboren. In zo'n gezin wordt dit jongetje grootgebracht. Dit is de erfenis die deze man uit het geslacht van Levi en die vrouw, die dochter van Levi, meegeven. Geweld en woede. En dat is de zonde die er in het leven van dit jongetje ook vanzelf uitkomt. Kijk maar in Exodus 2 vers 11. Mozes die groeit op, hij wordt groter en groter. Hij is inmiddels volwassen geworden. Inmiddels 40 jaar weten we vanuit Handelingen. Hij keert terug naar zijn broeders. Zij zitten in dwangarbeid. Hij ziet dat een Egyptische man een van zijn broeders slaat. En zonder pardon slaat Mozes hem dood. Vers 12. Hard en ruw. Zonder medelijden. Een echt kind van Levi. Ja, dat is waar. Zijn broeders zitten in dwangarbeid. Ze worden geslagen en mishandeld door die Egyptenaren. Het is verschrikkelijk om zoveel onrecht te zien. Mozes kan het niet hebben dat een van zijn volksgenoten zo behandeld wordt. Hij doet het uit zijn gevoel voor recht en gerechtigheid. Dat geloof ik vast. Uit liefde voor zijn broeders. Alleen zou dit geweld van die zoon van Levi Gods bedoeling zijn. Zou deze doodslag van die Egyptenaar de weg van de Heere zijn? Wat zei die stervende Jacob ook alweer op zijn sterfbed? In hun toren hebben zij mannen doodgeslagen. Vervloekt zij hun woede. Ja, gemeente, dat bloed van Levi stroomt ook door de aders van deze zoon van Levi. Alle nadruk ligt hier in vers 2 op de afkomst van dit jongetje. Van meet af aan is duidelijk in wat voor geslacht hij geboren wordt. Van begin af aan is duidelijk met wat voor jongetje we te maken hebben. Ja, en gemeente, zo was dat ook bij u, toch? En bij jou, ik bedoel. Het is alsof je in Exodus 2 vers 1 het eerste deel van het doopsformulier leest, toch? Wij zijn met onze kinderen ontvangen en geboren in zonde. Daarom zijn wij mensen op wie de toren van God rust. Hoort u? Van meet af aan is duidelijk uit wat voor geslacht u komt. Er staat niet allereerst onze kinderen zijn in zonde ontvangen en geboren. Nee, wij met onze kinderen. Onze zondigheid zit er al heel vroeg in. Wij krijgen het mee vanuit ons voorgeslacht. En als we kinderen mogen krijgen, dan geven we het ook weer door aan het volgende geslacht. Wij zijn geboren met erfzonde. En dat betekent dat kleine kinderen nog geen actieve zonde hebben gedaan. Maar dat de wortel van de zonde al in hun hart is. Er is in hun en in uw en in mijn hart van jongs af aan een vijandschap tegen de Heer. Opstand tegen God. Ja, en dat komt er in het loop van het leven ook vanzelf een keer uit, toch? Bij u, bij jou, bij mij. Nee, ik verdenk u er niet van dat u een moord begaan heeft. Maar misschien toch ook wel. Want de Heer Jezus die zegt in het Nieuwe Testament: de wet zegt, gij zult niet doden. Maar ik zeg, al wie tegen zijn broeder zegt rakka of leeghoofd, die is schuldig bevonden tot in het helse vuur. U kent de tekst en zo niet. Dat zijn woorden van de Heer Jezus waarmee hij laat zien dat gebod wat wij vanmorgen gehoord hebben, gij zult niet doden. Dat is geen gebod wat alleen betekent dat je je naast niet letterlijk mag doodslaan. Maar al zeg je een scheldwoord tegen iemand, dan heeft u dit gebod al overtreden. Dan zegt God, in mijn ogen ben je een moordenaar. De wortel van de zonde is in je. De catechismus zegt, In het zesde gebod gaat het erom dat ik mijn naaste, nog in gedachten, nog in woorden en nog veel minder in daden, anderen zijn eer aantast, of haat, of dood. Ziet u? In gedachten, in woorden en met daden. Nou gemeente, zegt u het maar. Komt er wel eens een lelijk woord uit uw mond? Tegen iemand? Of erger nog, over iemand? U heeft het zesde gebod overtreden. Ja, en zo kunnen we de hele wet bij langs gaan. Maar u voelt wel aan. Wij zijn mensen uit het geslacht van Levi. U zit hier als iemand ontvangen in zonde. Van jongs af aan. En tot op de dag van vandaag komt het eruit. Aangrijpend, hè? Van jongs af aan zit de opstand tegen God erin. Van kinds af aan zijn wij geen vrienden van God. Maar vijanden. En net als dit jongetje. Geboren in een geslacht waarop Gods vloek rust. Dat is ernstig, maar wel belangrijk. Om te weten wie we zijn in onze diepste pit. In de kern van ons bestaan. Belangrijk dat we weten wie we zijn zonder Christus. Onder het oordeel. Nee, niet om daarin te blijven hangen. Maar juist om onze zonde te belijden aan de Here, aan elkaar. En weet u wat dan zo'n troost is? Als u uw zonde belijdt aan de Here, dan zegt God niet: nu had ik zulke hoge verwachtingen van je. En nu stel je me zo teleur. Gelukkig niet. Psalm 103, we zongen het. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed. Hoe klein van de krachten. Kijk maar naar de doop. Toen wist ik al wat het met je ging worden. Ik heb het gezegd. Gemeente, dat was het eerste. Dit jongetje wordt geboren uit het geslacht van Levi. U, jij en ik. In zonde ontvangen en geboren. Van huis uit, buiten het rijk van God. En dat brengt me bij het tweede. Een man uit het geslacht van Levi. Hij nam een dochter van Levi en samen krijgen ze een zoontje. En we weten wat Farao daarover gezegd heeft, hè? Hier lijkt de vloek van God uitgewerkt te worden in dit gezinnetje met dit jongetje. De stam van Levi krijgt wat het voorzegd is. Het oordeel rust op het nageslacht van hem die mannen heeft doodgeslagen. Zijn bestemming staat vast. Alleen wacht, kijk. Want het jongetje wordt geboren, de moeder kijkt ernaar, de vader die ziet het ook. En vol verwondering zien ze dat dit kindje schoon is of mooi. Dat staat er, hè? Toen zij hem zag, zag ze dat het schoon was. Ja, dat lijkt een overbodig zinnetje, want iedere moeder vindt haar kind mooi. Alleen hier is meer aan de hand. Want zij kijkt door dit kindje heen tot op Genesis 1. Zij kijkt door dit kindje heen tot op Genesis 1. Ja, Genesis 1 vers 31. En God zag wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Dat is hetzelfde woord. Die ouders zien dat er met dit kindje meer aan de hand is. En dat blijkt zeker als we het Nieuwe Testament ernaast houden. Want twee keer wordt deze geschiedenis aangehaald. Hebreeën 11 en Handelingen 7. En twee keer wordt erbij vermeld dat dit kindje mooi is. Letterlijk staat er in Handelingen 7, mooi voor God. In sommige Bijbel staat het ook toegevoegd. Mooi voor God. Gemeente, die ouders zien dat er iets bijzonders met dit kindje aan de hand is. Dit kindje is een kindje waar verwachting van is. Er schittert in dit kindje iets door van God. En daarom doen ze er alles aan om het te verbergen. Want als dit kindje in de handen van die Egyptenaren terechtkomt, dan is het voorbij. De dreiging die is groot, de gevaren die zijn niet te overzien. En daarom doen ze er alles aan om het kindje te verbergen, te verstoppen. Dag na dag, week na week, de spanning is voelbaar in huis. Zal het goed blijven gaan, want het stemmetje wordt steeds harder. Het huilen wordt steeds luider. Wanneer worden ze verraden? Want de buren die zullen toch ook wel iets in de gaten hebben. Maar maand na maand die glijdt weg. Tot de situatie echt onhoudbaar wordt. Het kindje kan niet meer verborgen blijven in huis. De controle die wordt steeds strenger. Het huilen wordt gehoord op straat. Er wordt een ander plan bedacht. Moeder die haalt wat biezen. Dat zijn lange, dunne slierten. Het heeft iets weg van riet. En ze vlecht er een mandje van. Of een kistje staat er. Of je mag het ook vertalen met een ark. Want dit woord voor kist of mandje of ark, dat wordt één keer eerder in de Bijbel genoemd. En dat is in Genesis 6. Bij Noach. Noach die bouwde een ark. Een boot waarin ze veilig waren, terwijl God kwam in zijn oordeel. Deze moeder die maakt een arkje. Een kistje of een mandje. En ze doet het kindje erin. Ze verstopt het in het riet, in de biezen aan de kant van de Nijl. En ze gaat terug naar huis. Het zusje gaat op afstand staan om te weten te komen wat er met hem gedaan zou worden, staat er in vers 4. Ziet u haar staan? Kijkend aan de oever, starend naar het mandje in de biezen, het kistje met haar kleine broertje erin. Ja, ik zeg dit zo in enkele zinnen, maar ik zat in de voorbereiding voor mezelf even na te denken wat dit moet betekenen voor dit meisje, hoe dit eruit heeft gezien. Hier krijg je toch een brok van in je keel. Een eenzaam meisje aan de oever van de Nijl. De Nijl, die brede rivier. De doodsrivier van vele Hebreeuwse jongetjes. Eenzaam staat dit meisje hier te kijken. Naar een kistje, een arkje. Met daarin haar broertje. Om te weten te komen wat er met hem gedaan zou worden. Wat een onzekerheid. Wat een spanning. Wat een vragen zal ze gehad hebben. Wat een pijn. Gemeente, weet u wat ik het meest typerend vind? Dat die moeder hier niet staat. Want als er iemand is die wil weten hoe het met haar kind gaat, dan is het een moeder, toch? Alleen als iemand de ondergang van haar kind niet kan aanzien, dan is het een moeder. Gemeente, wat zal dit meisje gedacht hebben? Waarom, o God? Of, dit komt nu omdat wij uit het geslacht van Levi komen. Of stond ze hier juist met verwachting? Papa en mama zeggen dat er iets bijzonders met dit kind aan de hand is. Dus, misschien dat ze het verhaal van Noach kenden. Die zat ook in een ark. Misschien wil God ons gezin. Gemeente, ik weet het niet. Het staat er ook niet. En daarom stop ik met speculeren. Maar zeg eens. Zijn er vanmorgen gemeenteleden die ernaast staan? Aan de oever. Starend naar een kistje. Op de golven van de gruwelijke Nijl. Letterlijk starend naar een kistje. Omdat het kistje van die geliefde onuitwisbaar op het netvlies staat gebrand. Starend naar, en dan trek ik het ook maar breder, dat kistje met die onzekerheid erin, met die ziekte. Starend naar het kistje met die onbegrijpelijke weg. En vult u gerust zelf wat in wat er in dat kistje zit. Een man en een vrouw. Een kindje ontvangen. En nu staat er een zusje aan de oever. Aan de kant van het water. Te kijken naar het kistje met haar broertje. Wellicht dat u hier zo in de kerk zit. Een man vanmorgen in de kerkbank. Ten diepste. Aan de oever van de Nijl. Waar de wilde dieren zomaar toeschieten om te verscheuren. Waar de stromingen zomaar mee zouden sleuren. Dieper en dieper. En ondiepe wateren. Waar je levensboot plots kan stuk varen. Er is één hoop. Één verwachting. Eén verlosser. Eén iemand van wie we verwachting hadden. Maar hij ligt in het water. Gemeente, is dat in het geestelijk leven ook vaak niet zo. En dan trek ik de lijn maar door naar de verlosser. Jezus Christus. Juist op het moment als je hem nodig hebt. Dan komt die gedachte zomaar bij je op. Van hem hadden wij verwachting. Wij dachten dat hij het was. In hem leek iets bijzonders aan de hand. Maar toen de tijd verstreek, stond ik er toch alleen voor. Op de oever. Daar waar alle hulp mij gans ontviel. En niemand zorgde voor mijn ziel. Of om het met woorden van een gedicht te zeggen. Ik droomde eens en zie. Ik liep aan het strand bij lage tij. Ik was daar niet alleen, want ook de Heere die was aan mijn zij. En dan iets verderop. Maar toen ik goed het spoor bekeek, zag ik langs heel de baan. Daar waar het juist het moeilijkst was, maar één paar stappen staan. Toch alleen. Dit jongetje heeft zijn bestemming bereikt. Net als alle andere jongetjes. In de Nijl. Alleen wacht, kijk. Ineens komt de beweging en dat brengen we bij het derde, uit het water getrokken. Want in vers 7 en 8 klinkt wel drie keer het woord gaan. Gaan, gaan, ging. Wat gaat er gebeuren dan? Nou, kijk even mee. Er komt iemand aan. Ciaro. Het is een keurige vrouw. Prachtige kleren. Allerlei slavinnetjes om haar heen. Het is een heel schouwspel. Dat is de dochter van Farao. Ze loopt op de oever, ze kijkt en ze zoekt. Ze ziet een mooi plekje tussen het riet. Het water ziet er daar netjes uit, er zijn geen gevaarlijke dieren. Ze loopt naar beneden, ze daalt af en ze gaat de Nijl in. Ja, dat staat er wel heel mooi, hè? Vers 5. En Farao's dochter ging af. Of iets anders vertaald. Toen daalde de dochter van Farao af. Daar klinkt echt alles in door. Kijk maar, ze sopt zich, ze was zich schoon. Haar lichaam, haar haren. Ze spoelt zich af, ze wrijft haar ogen uit. En hé, kijk. Wat ziet ze daar? Een mandje. Ze stuurt er een slavinnetje heen. Gehoorzaam haalt ze het op. De dochter van Farao die maakt de mand open. Ze ziet het kind. Ze hoort het huilen en krijgt medelijden. Mooi, hè? Terwijl haar vader op die hoge troon zit te bevelen en opdrachten te geven, is deze dochter afgedaald. Afgegaan. Ze leidt mee met een jongetje uit een slavenvolk. Ze ziet in hem een gewoon kind, zoals alle andere jongetjes. En ze werd met barmhartigheid bewogen, staat er. Warm en liefdevol. Gemeente, even tussen twee haakjes. Ziet u wie de Heere God hier allemaal inschakelt? Een dochter van Farao. Slavinnen. Een zusje. Een moeder. Allemaal vrouwen. Toch maar even. Als er iemand is die durft te zeggen dat de Bijbel een vrouwonvriendelijk boek is, die heeft de Bijbel nooit goed gelezen. Ja, vrouwen hebben hun eigen plek, net zo goed als mannen. Maar zowel man als vrouw gebruikt de Heere in zijn dienst op een eigen manier. Ik ga er verder niet op in, maar ik vind het wel te mooi om te laten liggen. En daarom leg ik er toch de vinger bij. Wij gaan terug naar het zusje. Zij staat nog steeds op de oever. Haar hart klopt in haar keel, kan ik me zo voorstellen. Ze grijpt haar kans. Ze stelt voor om een vrouw te zoeken die borstvoeding kan geven. Nou, farao's dochter die keurt het goed. En zo gaat het. Het meisje haalt haar moeder. Ze krijgt het jongetje mee. Ze mag ervoor zorgen. En ze geeft het op een dag weer terug aan de dochter van farao. En staat er dan in vers 10. Hij werd haar tot zoon. En zij noemde zijn naam Mozes. Zie je dat? Bijzonder, hè? Want dat moet je even weten, in het Bijbelboek Exodus hebben namen een belangrijke betekenis. Maar heel dit hoofdstuk heeft er nog geen naam geklonken. Er wordt gesproken over een man uit het geslacht van Levi, een dochter van Levi, een vrouw werd zwanger, een jongetje werd geboren, een zusje staat op afstand, een dochter van farao, de moeder van. En dit kindje is inmiddels al groter geworden, staat er. Maar hier klinkt pas voor het eerst een naam. En wat voor naam? Mozes. Prachtig. Zijn hele bestemming klinkt hierin door. Want Mozes. In Egyptische oren klinkt deze naam als zoon van. Hè? Mozes betekent zoon van in Egyptische oren. Deze jongen is van nu af aan een zoon van farao's dochter. Hij zal opgroeien aan het hof, eten in het Egyptisch paleis, onderwijs krijgen van Egyptische leraren. Hij werd haar tot zoon en zij noemde hem Mozes, zoon van. Alleen wie deze naam met Hebreeuwse oren aanhoort, die hoort hier een heel ander woord in. Namelijk het werkwoord trekken. He, dat zegt de tekst ook, hè? Zij gaf hem de naam Mozes, want zei ze, ik heb hem uit het water getogen of getrokken. Ja, zo is het gegaan. Hij lag in de Nijl, de doodsrivier voor heel veel Egyptische jongetjes. Mozes werd er ook ingelegd, vol gevaar voor eigen bestemming. Vol gevaar kreeg hij de bestemming van alle Hebreeuwse jongetjes in de Nijl. Maar hij is eruit getrokken. En hij zal zijn volk eruit trekken. Dat is het mooiste. Want die naam Mozes heeft iets dubbelzinnigs. Het betekent namelijk niet alleen, ik heb hem uit het water getrokken. Maar het betekent ten diepste, hij die uittrekt. Hoort u? Hij die uittrekt. Ja, gemeente, dat zal Mozes aan Israël gaan doen. Deze Mozes is de weg gegaan van alle Hebreeuwse jongetjes. Hij is in het water gelegd. Hij is eruit getrokken. Maar het is slechts een voorspel van die grote verlossing. Want dit kind dat uit het doodswater is getrokken, zal zijn volk uit het doodswater trekken. 80 jaar later, lees thuis Exodus 14 en 15 maar na. Dan zal hij met zijn volk door de zee gaan, door de Rietzee trekken. Gemeente, dit kind is uit het water getrokken en het zal door God gebruikt worden om uit het water te trekken. Door de Rietzee. Gemeente, midden in de dood klinkt hier een naam die hoop geeft, zei iemand. Dat is mooi gezegd. Midden in de dood klinkt een naam die hoop geeft. Ja, die een bestemming aangeeft van dit kind. Uit het water getrokken. Die een bestemming aangeeft van Israël. Hij zal uittrekken. Ja, midden in de dood klinkt een naam die leven geeft. Net als vandaag, toch? Ik bedoel, alles wijst in deze geschiedenis heen. Naar Jezus Christus. Een ander kindje. Advent is aangebroken. We leven toe naar kerst. Christus werd geboren als verlosser. Alleen net na zijn geboorte gaf Herodes de opdracht om alle jongetjes tot 2 jaar te vermoorden. Zijn ouders die vluchtten naar Egypte. Hè, uitgerekend naar Egypte. Die vijandelijke macht die zorgt voor bescherming. Het is alsof je Exodus 1 leest. Nee, dat gebeurde niet toevallig. Maar dat deed hij om de weg van zijn volk te gaan. Van jongs af aan moest blijken waarom hij gekomen was. Hij werd verlost, opdat hij zou gaan verlossen. He, zo groeide hij op, tot op de dag dat hij wordt opgepakt. Gedood. Net als alle andere mannen. Bestemming bereikt. De Nijl. de doodsrivier. Jezus liet zijn lichaam verbreken op Golgotha. Hij liet zijn bloed stromen aan het hout. Christus dronk de beker van Gods toorn helemaal leeg. De verlosser wordt in de doodsrivier gelegd. Gaat onder in de golven van het graf. Hij heeft zijn bestemming bereikt. Net als ieder ander blaast hij de laatste adem uit. En alles lijkt verloren. 9 meter toch niet. Hij werd in het graf gelegd om er op een dag ook weer uitgetrokken te worden. Meer nog, hij ging de dood in, opdat hij er een heel volk uit zou kunnen verlossen. Gemeente, hij ging deze weg om u en jouw weg van begin tot eind zelf mee te maken. Hij is de mens in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Hij weet precies wat u meemaakt in de Nel en aan de oever van de Nel. Het gemis van die ene, hij weet er alles van. De pijn van die weg, hij weet het van binnenuit. Meer nog, hij weet wat u meemaakt in de Nel zelf. Hij ging erin om u en jou vanmorgen te kunnen verlossen. Om u en jou op een dag door de doodsrivier heen te trekken. Echt waar, kijk maar naar zijn naam. Jezus. Ja, daar klinkt alles in mee, toch? Jezus. Als u die naam vanmorgen hoort, dan weet u genoeg. Nou gemeente, zeg dan eens. Luistert u met Egyptische oren naar die naam of met Hebreeuwse oren? Nou, zeg je, luister je met Egyptische oren of met Hebreeuwse oren naar die naam? Ja. Wat weet je nog wat Mozes betekent? In Egyptische oren betekent het zoon van. Nou, zo luisteren velen ook naar die naam Jezus, toch? Jezus, zo heten al die jongetjes daar in Israël. Het zal vast een bijzonder kind zijn, maar verlosser, hou op, zie hem hangen. Het is gewoon de zoon van die timmerman, Jozef. Begrijp je? Dan luister je met Egyptische oren naar de naam Jezus. Dan heb je in hem niet je verlosser gevonden. Maar lig je als een hulpeloos kind in het water. Uit het nageslacht van Levi. En dan weet je hoe het eindigt. Maar gemeente, wie vanmorgen met Hebreeuwse oren naar die naam Jezus luistert, die heeft verwachting van die naam, toch? Ik bedoel, wie de betekenis van deze naam kent. Wie door de Heilige Geest is gaan zien wat deze naam inhoudt. Wie door het geloof deze naam heeft liefgekregen. Die heeft al zijn hoop en verwachting op deze naam gevestigd. Jezus, verlosser, redder, zaligmaker. Gemeente, en een ieder die door het geloof wegkruipt in deze naam, die is verlost en die wordt verlost. Echt waar. In een wereld waarin alles dreigt en dramt. In een wereld waarin de onrust voelbaar is. De spanningen zichtbaar. En het ergste, dat is het allerergste. Die wereld vol chaos is uw en mijn schuld. Laat ik het zo zeggen. Omdat wij uit het nageslacht van Levi komen. Omdat wij uit het nageslacht van Adam komen. En omdat we het er in ons leven zo vaak uit laten komen. Wij zijn geboren in een geslacht waarop de vloek rust. Maar wonder van genade. In die wereld, op deze aarde en tussen dat nageslacht werd een kindje geboren. En klinkt er op de oever waar u staat een naam. Jezus. En voor een ieder die wegkruipt in deze naam is hij een ark. Om veilig te zijn voor nu en eeuwig. Gemeente, en daarom. Laat u uit het water trekken. Weet u niet hoe dat moet? Nou, kruip weg in zijn naam. Hij zal uittrekken. Dat gaat zo. Dan legt u uw vinger bij zijn naam en zegt u: uw naam is Jezus. Zaligmaker. Wil ook mij verlossen van mijn zonde. Wil ook mij zalig maken. Uw naam is Jezus, verlosser. Verlos ook mij. Gemeente, dat is wegkruipen in de naam Jezus. Hij kan u verlossen. Hij kan u uittrekken. Echt waar. En daarom kruip weg in die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Jezus. Want een ieder die door de geest leert wegschuilen in deze naam, die is verlost van de zonde. Ja, tot aan de erfzonde toe. En ieder die door genade leert wegkruipen in deze naam, die is veilig in de ark. Vandaag, morgen, volgende week. En zelfs op de dag dat u voor de doodsrivier zal staan. Een aangrijpend moment. Dan moet de andere u achterlaten. Alleen een ieder die heeft leren wegschuilen achter de naam van de Heer Jezus, die wordt dan aan de andere kant van de doodsrivier uitgetrokken. En die zal het uitroepen. Mozes, uit het water getrokken. Bestemming bereikt. Dankzij hem die afdaalde. Hem die uittrok. En hem die uittrekt. Amen. Laten wij danken en ook voorbeden doen. Heer in de hemel, drie enige God, wij danken u dat u zich vanmorgen zo openbaarde. Liefdevolle Zoon, we danken u dat u afdaalde tot in de rivier van de dood. Trouwe Vader in de Heer Jezus Christus, we danken u dat u uittrok. Heilige Geest, wat een wonder dat u zondag aan zondag trekt en uittrekt. Niet ophoudt en niet stopt, totdat de laatste is binnengetrokken. We bidden, trek ook ons. Voor het eerst, als we tot nog toe altijd in het water liggen, met gevaar om op een dag voor eeuwig ten onder te gaan. We bidden u, trekt u ons opnieuw, als we eens zijn uitgetrokken, maar langzaam weer dreigen weg te zinken. Ja, een mens is tot hinken en tot zinken, elk ogenblik gereed. Zoek ons op en trek ons terug. Heer, we bidden u voor de gemeente. We zagen in de preek ook een meisje aan de oever staan, kijkend naar een mandje. Met daarin een broertje, weggelegd in de rivier. Misschien weten we er vanmorgen alles van. Gemeenteleden die een geliefd kind eens moesten wegdragen naar het graf. Gemeenteleden die een man, een vrouw zijn kwijtgeraakt aan de dood. Gemeenteleden die een kistje hebben vol met zorgen. Om een familielid, een vriend, een vriendin. Heren, wat kunnen er veel zorgen zijn. Soms zo erg dat wij geen uitkomsten meer zien. Alsof we het moeten loslaten. Op afstand moeten gaan staan. En slechts kunnen kijken wat er gaat gebeuren. O God, we bidden. Doe ons zien dat er één gekomen is op de plek waar wij zijn. Dat er één is gekomen die zelf onderging. En toen stond, met eerbied gesproken, Vader te kijken op de oever van de hemel. Terwijl hij zijn enige geboren zoon zag wegzinken. U weet hoe onze pijn voelt. En wij bidden. Hoe diep onze weg ook gaat, houd ons vast. Zo bidden we ook voor alle echtparen die, om het met woorden van de preek te zeggen, een legermand hebben, geen kinderen ontvingen. Terwijl ze daar wel op hoopten. Een onvervuld verlangen. Heren, dat is een kruis. Een gemis. Rauw. U weet ervan. U weet wat het doet. Zoek ons op, heren. En doe ons ook in deze omstandigheden uw troostende vaderhand bemerken. En als de hoop nog niet is opgegeven, als we de leeftijd nog hebben, dan bidden we ook om wonderen. U bent de God van het leven. We dragen het verlangen aan u op. Heren, zo bidden we ook voor specifiek mensen die zorgen hebben in hun leven. We denken aan Adriaan Zwanenburg. Zijn gezondheid is erg kwetsbaar. U kent hem, heren. Wees u er nabij. Wees een schuilplaats in de gevaren, zoals we zongen. Draagt u hem. We bidden u voor Jan Gelderblom uit Oudewater. Die afgelopen week in het ziekenhuis moest worden opgenomen wegens nierfalen, diabetes. We danken u dat het inmiddels beter gaat. Dat hij weer thuis is. En toch, de zorgen die zijn ongetwijfeld nog niet over. Leidt u hem als een herder zijn schapen leidt. Heren, wilt u zo voor hem zorgen en alle die om hem heen staan, wees nabij. Dat bidden we ook voor mevrouw Adrie van Leeuwen uit Waarder. Die van artsen te horen kreeg dat haar zicht verder is afgenomen. Ook als er binnenkort vervolgonderzoek is. Heren, wat een moeilijke weg. We hebben het zicht juist zo nodig om allerlei dingen te kunnen doen. Heren, wees u nabij. Ook alle die om haar heen staan, geeft u boven alles wel helder zicht op u. U die het leven leidt. U die zorg draagt. Heren, geeft dat ze alles verwachten van u. Ook in de weg die ze hebben te gaan. Heren, we denken ook aan Marieke. Ze heeft een ingrijpend besluit moeten nemen om te stoppen met haar uitzending naar Noord-Afrika. We danken u voor al het werk dat ze daar heeft kunnen doen. Zegent u dat werk ook daar. Laat het gezegend achter. En geef dat het zijn vruchten mag hebben in de loop van de tijd. Heren, gaat u ook met haar mee terug naar huis. Tegelijk bidden we ook, blijf ook daar. Heer, dat kunnen we alleen aan u vragen, omdat u God bent. Omdat u alomtegenwoordig bent. Gaat u met Marieke mee naar huis en blijft u ook daar. Zet uw werk voort. En wil ook geven dat Marieke op uw tijd hier weer haar plekje zal innemen. Heer, met alle zorgen die er zijn, danken we u ook met Wouter en Arenda Bogert. Ze hebben een dochtertje ontvangen uit uw hand. We danken u dat alles goed is gegaan met Arenda, met Wouter, maar ook met hun dochtertje Marit. Wat een zegen om een kindje te ontvangen. Heren, tegelijk hoorden we ook in de preek dat we van jongs af aan de zonde in ons hart hebben en daarom bidden we. Doet u ook met Marit wat u met Mozes deed. Trek haar uit. Ja, schenk haar het leven, het eeuwige leven. Zorgt u voor haar. Zegen daartoe ook de opvoeding van Wouter en Arenda, geeft u ze alles wat nodig is. Heren, zo leggen we heel de dienst, of heel de gemeente in uw hand. Alle die zorgen hebben, ook de namen die we niet genoemd hebben. We bidden u, zegent u de gemeente. Ook de broeders van de kerkraad, hun gezinnen. Geef dat zij hun ambt en plicht, o Heren, getrouw verrichten tot uw eer. Dat uw werk, dat uw gunst hun werk bekroon, uw geest hen leidt en in hun woon. Dat bidt u ook voor dominee Tramper, samen met zijn vrouw, hun kinderen. Stel ze tot een rijke zegen hier in Waarder. Geef vreugde in uw dienst, vrucht op de arbeid en leid ze door uw Heilige Geest. Zegen de organisten. Wees bij de koster, zijn vrouw, dank voor het vele werk dat zij doen. Denk aan de zondagsschool, leidinggevende van clubs en verenigingen. Ja, ontfermt u zich over de gemeente. We bidden u ook voor de kerk in ons land. Ga door met uw werk. Breid uw koninkrijk uit. Heilige Geest, op de eerste Pinksterdag kwamen er duizenden tot geloof. Uw arm is niet verkort. Uw macht is niet ingeperkt. Schenk opnieuw een opwekking. Laten er velen getrokken worden tot uw koninkrijk. Mensen uit steden en dorpen. Armen van de straat. Machtigen uit grote paleizen. We zijn allen op weg naar de eeuwigheid en hebben hetzelfde nodig. Een borg en zaligmaker, Jezus Christus. O, werkt u dan krachtig. We bidden u voor deze wereld. Alle onrust die er is. De wereld die schudt op haar fundamenten. Oorlogen zijn in volle gang. De dreiging heerst dat het almaar erger wordt. Mensen zijn op de vlucht. En het worden er allemaal meer. Wij bidden, gedenk deze wereld. Uw wereld. En laat uw rijk van recht en vrede spoedig doorbreken. We bidden u voor uw verbondsvolk, uw oogappel. Heer Jezus, u bent de koning der Joden. U zit als de besnedene aan de rechterhand van de Vader. Vervul uw beloften, die voor uw volk nog onvervuld open liggen. Schenk ze de toekomst die u zelf heeft beloofd. Wij danken u ook dat we door uw genade zijn ingeluid bij uw verbondsvolk. Wat heeft u door dit volk heen veel geschonken? Uw woord, de psalmen, boven alles uw zoon. Zegen uw volk, Heren. We bidden u voor de volk om Israël heen. Het leed dat daar is ook niet te overzien. Doden, gewonden, velen die geen toekomst meer zien. Schenk vrede, Heren, schenk vrede. Voor Israël en de volkeren. Heren, we danken u dat we in deze duistere tijd toch mogen leven in Advent. Er is een licht opgegaan. Er is hoop in de wereld. Verwachting, want u bent gekomen en u staat te komen. Een nieuwe wereld zal werkelijkheid worden. Doe ons leven bij die nieuwe wereld, Heren. Heren, zo hebben we veel te bidden. Veel om te danken. We leggen de dienst weer terug in uw hand. Vergeef wat niet was tot uw eer. Zegen het uwe. Ga met ons mee naar huis. En geef dat de gemeente vanavond weer, als het mogelijk is, in alle trouw samen mag komen. Zo bidden we alles uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 118, vers 4 en 8 tot slot. gaat heen in vrede en ontvangt de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.